Heeft Haemstede conferentie, wij zijn nogal traditioneel ingesteld. Boze tongen beweren dat wij inmiddels in Dopers vaarwater terecht zijn gekomen, maar niets is minder waar. Al zijn wij erg dankbaar voor de gelegenheid die wij hier toch krijgen. Het heeft toch wel iets om met elkaar in een kerk samen te komen en met deze ambiance. Wij hopen met elkaar op een goede conferentie. Collega Westering zei vorig jaar dat de heer De Visser het vak van meneer Van Horen had geleerd. Nou, ik heb een hele serie afkondigingen, dat is echt niet minder geworden. Hebt u de zondags ook zo'n hekel aan? Ja. Ik ben van die bevoorrechte mensen. De kamers die toegewezen zijn met een nummer lager dan 100, hebben een toilet op de gang. Het is maar dat u het weet. En u kunt na 12 uur naar uw kamers. Dan de geluidsinstallatie, die mogen wij gebruiken van de LCJ. En wij zijn daar de mannenbroeders uiteraard hartelijk dankbaar voor. Ze hebben gevraagd als een hele kleine tegenprestatie dat ze wat van hun materialen neer kunnen leggen. U hebt dat kunnen zien, dat ligt daar op de tafel. Daar liggen exemplaren, ze hebben nog meer bij zich, dus mocht u daarvan willen gebruiken, dan kunt u zich bij hen vervoegen. Dan zijn er de afzeggingen van collega's die of in verband met de verplichte nascholing op het seminarie, dat geldt dan hervormden. En er zijn enkelen die wegens begrafenissen of andere ambtelijke bezigheden of gezinsomstandigheden verhinderd zijn en zij laten de broeders groeten. Dan is, en wordt hier gememoreerd, het overlijden van dominee Arie Heij op 3 juli jongstleden, die altijd een betrokken conferentieganger is geweest, trouw bezoeker. En ook Rutger Dijkhoff, die op 8 juli is overleden, die vorig jaar, ook al was hij toen heel ernstig ziek, nog een deel van de conferentie heeft meegemaakt en bijgewoond. En die nog een enkele keer het woord van God heeft bediend. En dan tenslotte broeder Van Baren uit Harderijp, die moest op het laatste moment annuleren omdat hij ernstig ziek werd opgenomen in het ziekenhuis. Ik stel u voor dat we met elkaar gaan zingen van Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, de versen 7 en 8. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, uw naam zij geloofd en gedankt dat wij vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn aan het begin van een conferentie, alweer de 18e, en dat u ons deze plaats geeft niet alleen om elkaar te ontmoeten, maar ook samen te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt vanuit uw woord en getuigenis. Dat woord dat de tijden en de eeuwen omspant. Dat woord wat het eerste en het laatste woord heeft. Onfeilbaar vast en eeuwig zeker. Omdat u de God van dat woord bent. De onveranderlijke in uzelf. En dan zo dat ge lief hebt met een eeuwige liefde. En dat ge daarom trekt met koorden van goedertierenheid. U die het niet nodig hebt om door mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. En die toch mensen gebruikt als slijk aan uw heilige vingers. In dat hoge en heilige werk. Het ambt van de bediening van de verzoening. O onze God, o vast vertrouwen. Van het allerverste land op wien als aardrijks einden bouwen. En het wijdst gelegen strand, gij, die de hemelhoge bergen doet pal staan door uw kracht, zodat zij vloed en stormen tergen, gij zijt omgord met macht. En gij gaat door. Geef, Heer, dat wij goede ontmoetingen met elkaar mogen hebben, en dat vanuit de ontmoeting met u, dat alles wat van ons is, weg en ineens schrompelt, en wij zicht mogen hebben op u en op uw Christus. En dat door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, laat onze tong en onze mond en 's harten diepste grond u wel behagelijk wezen. Mogen we zo deze conferentie, Heere, aan u opdragen. En u vragen of u ieder van ons persoonlijk en ons allen gemeenschappelijk nabij wilt zijn. En dat wij een stille zegen mogen ontvangen en mogen wegdragen. En dat wij ook door deze dagen aangevuurd en aangespoord zullen worden. Om de loopbaan te lopen in afhankelijkheid van u. En in het zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof Jezus. Die om de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft verdragen en de schande veracht. U kent ons allemaal. We zijn voor u als een doorschijnende glasplaat tot en met in ons ambtelijk dienen. Geef, Heere, dat wij ons dat ook bewust zijn. Maar tegelijk weet u ook wat we daarin met ons meedragen. En ook in het ambt de eenzaamheid er kan zijn. Het stille verdriet en de pijn. Vanwege de ergernis en de vijandschap van het evangelie van uw Zoon. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij dat samen laten vallen met de ergernis die wij ook als mensen op kunnen roepen. Maar het is er altijd geweest. En het zal er altijd zijn, het verzet tegen het evangelie van uw Zoon. Maar doe ons dan staan in de vrijheid. Om zonder aanzien van de persoon en alleen met het oog op de koning van de kerk Jezus Christus de boodschap te vertolken. Ook vandaag, als op ons de einden van de eeuwen gekomen zijn. Wilt u ons ook nu nabij zijn, Heere, als wij een gedeelte uit uw woord mogen lezen met elkaar en daarover wat nadenken. Schenk ons uw licht en uw leiding en uw waarheid. En schenk dat aan allen die een taak gedurende deze conferentie hebben te verrichten. Opdat het alles mag strekken tot de eer en de glorie van uw naam. Wij bidden u dat in de genadige vergeving van al onze zonden. In de belijdenis dat wij geen enkel recht hebben op uw zegen. Maar dat bij u toch zijn milde handen en vriendelijke ogen. Hoor ons dan uit genade. Wees met allen die een verdriet in zich omdragen. Ook daarin dat geliefden door de dood zijn ontvallen. Soms heel dichtbij, ook onder ons. Ook bezoekers van onze conferentie. Heren, u weet dat. Wilt u allen die om dat heen gaan treuren, vertroosten met uw heil, verkwikken door uw kracht en de weg zo heiligen en louteren, dat er iets mag zijn van de vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede in het bloed des kruises, de vrede ook met de weg die u met ons gegaan bent en die u met ons gaat. Zodat wij zeggen en zingen, de ogen uit mijn stil gemoed, opwaarts, om op God te letten. Dat bidden wij u ook voor die broeder, die met ernstige ziekte in het ziekenhuis is opgenomen, of u zich over hem wilt ontfermen. Heren, wij bidden u voor uw kerk, wereldwijd, ook als ze verdrukt en vervolgd wordt. Hoor naar hen, die in de gevangenissen kwijnen, doe hen volharden, tot het einde, om Jezus wil. Amen. Broeders, ik wilde u lezen, ik zeg maar broeders, ik hoop niet dat de dames onder ons zich gediscrimineerd voelen, maar dat praat wat makkelijker. Als je altijd dames en heren moet zeggen, dat werkt voor mijn gevoel niet verder. Dus ik hou het maar bij broeders. Ik wilde u lezen uit Jozua 3, de versen 9 tot en met 17. Jozua 3, de versen 9 tot en met 17. Toen zei Jozua tot de kinderen van Israël, nadert herwaarts en hoort de woorden van de Heere uw God. Verder zei Jozua, hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is. En dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Canaanieten, de Hetieten en de Hevieten en de Ferizieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark van het verbond van de Heere van de ganse aarde gaat door voor uw aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neemt gij lieden uw 12 mannen uit de stammen van Israël, uit iedere stam een man. Want het zal geschieden met dat de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten, de wateren die van boven afvlieten, en zij zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten, om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark van het verbond voor het aangezicht van het volk. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten van de priesters dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol, al de dagen van de oogst aan al haar oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen, zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af, die terzijde van Sartan ligt, en die naar de zee van het vlakke veld, te weten de Zoutzee, afliepen, vergingen, ze werden afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond des Heeren droegen, stonden stevast op het droge, in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Tot zover. Ik wilde de vinger leggen bij dat laatste vers, Jozua 3 vers 17. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Broeders, Israël staat aan de grens van het beloofde land. En ze staan daar voor de tweede keer. 40 jaar geleden stonden ze daar ook weliswaar op een andere plaats en onder andere omstandigheden, maar toch ook op het punt om het land binnen te gaan wat hun door de Heere was toegezegd. En toen heeft Israël niet kunnen ingaan. De reden daarvan meldt Hebreeën 3. Ongeloof. Het heeft meer geloof gehecht aan het ongelovige spreken van de meeste verspieders dan aan de vaste verzekering van de Heer. Bitter, bitter zijn de vruchten van het ongeloof, altijd. Een hele generatie in de woestijn gestorven. Slechts 2 mannen zijn er overgebleven, van hen die toen boven de 20 jaar waren. En zij staan hier als het bewijs dat de Heer het nauw neemt met zijn woord. Ongeloof, daar heeft de Bijbel dus nergens op niet 1 bladzijde ook maar 1 goed woord voor over. Nu staat Israël opnieuw aan de grens van Kanaan. Een nieuwe generatie grootgebracht bij de wonderen, het manna wat ze elke dag kregen, met kleren die niet verouderd waren, het schoeisel dat zij aan hadden al even min. Maar nu moet Israël op herhaling. Het moet om zo te zeggen herexamen doen in de oefening van het geloof. En Gods herexamens zijn niet gemakkelijker dan zijn examens. Hij ligt daar de hand niet mee. Jozua, de opvolger van Mozes, was door de Heere krachtig bemoedigd. De Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse hadden zonder enige terughoudendheid hun medewerking toegezegd. En toen de verspieders terugkwamen, klonk het zeker: de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten versmolten. Nou, wat kon Israël en zijn leider zich meer wensen? De Heere had de weg bereid. Hij was hen al voor geweest. De verschrikking van de Heere was op de inwoners van Kanaan gevallen. Jozua kon dus met vertrouwen voortgaan om de beloofde erfenis in bezit te nemen. En zo staat Israël dan voor de Jordaan. Maar ze moesten die rivier nog wel over. En dat was een formidabele hindernis. Vanwege de waterstand in de rivier. Alle doorwaadbare plaatsen waren weg. Voeg daarbij de sterke stroming van het water. En we begrijpen dat die Jordaan een geweldig obstakel vormde voor mannen, vrouwen, kinderen met al hun bagage en al hun vee. Binnen 3 dagen, had Jozua gezegd, zouden ze over de Jordaan gaan, maar het moest allemaal nog maar blijken. Er was geen weg te bekennen. En ze weten dus niet hoe de toegangspoort tot het beloofde land zal worden opengebroken. Ja, broeders, wij kennen die geschiedenis. En wij preken daarover en wij staan daarachter. Maar je zult er maar voor staan. En 3 dagen daar gelegerd zijn, voordat de Heere ook maar iets zegt van deze wonderlijke weg waar helemaal geen weg was. Want daar brengt de Heer dus zijn volk. Waarom die 3 dagen? Wat was de bedoeling van God daarmee? In ieder geval om Israël de eigen hulpeloosheid op het hart te binden. En het moet voor de mensen heel duidelijk worden dat er van hen uit in ieder geval en hoe dan ook geen weg is. De Heer laat nadrukkelijk aan Israël de totale onmogelijkheid zien om Kanaan binnen te gaan. Het heeft het na 40 jaar van zichzelf uit gezien nog niet verder gebracht. En als de Heere geen nieuw wonder aan al de wonderen die hij had gedaan zou toevoegen, dan zullen ze nog het beloofde land niet beërven. En die drie dagen voor die ondoorwaadbare rivier, het was dan ook de nodige voorbereiding op wat zou volgen en de achtergrond waartegen dit geweldige wonder zou oplichten. En daarom is dat wat Israël hier overkomt niet iets ongewoons. Het is toch nog altijd het voorname doel van het voorzienige handelen van God. Dat Hij ons brengt aan het eind van al onze hulpbronnen. Om ons bekend te maken met het feit dat alles wat van onszelf is, volstrekt ontoereikend is. En handelt de Heer niet zo met zijn kerk, met zijn volk, in alle tijden, te beseffen de onmogelijkheid van onze kant? Dan staan we voor de rivieren die we niet kunnen doorwaden. Rivieren waar geen brug en geen pont en geen tunnel is. Dat geldt het persoonlijke leven. Dat geldt ook het ambtelijke leven. Dat geldt ook het kerkelijke leven. Zolang wij nog iets zijn. Of zolang wij nog iets hebben in eigen oog. Er is geen plaats. En geen ruimte voor de Here en zijn werk. En ik weet natuurlijk wel dat dat niet zo'n gemakkelijke les is. Maar die les is wel noodzakelijk. En ook heilzaam. Niet in de laatste plaats in de dienst van de verzoening. Een moeilijke les, zei ik, omdat we zo grenzeloos hoogmoedig zijn. En wij nog op geen stukken na beseffen hoe gevaarlijk het is om vlees tot onze arm te stellen. En hoe vaak als we eerlijk zijn, broeders, hoe vaak als we met onze zorgen en problemen geconfronteerd worden, zoeken we toch de oplossing vaak bij eigen wijsheid en proberen wij het zelf te klaren, maar onze meester is zo goed ons te verootmoedigen en besef bij te brengen van onze absolute hulpeloosheid, een diepe en steile afhankelijkheid van Hem. En die les, die moet keer op keer geleerd worden om geestelijke vooruitgang, geestelijke winst te boeken en dat dan ook in de praktijk te brengen. Het is toch Gods weg met zijn volk en met zijn dienaren dat alles wat van ons is afgesneden wordt, om ons te brengen tot de belijdenis dat al onze pogingen om het zelf te klaren tot mislukking zijn gedoemd. Daarom achter de Heere aankomen, volgen, kruis opnemen, Christus volgen en het oog te richten op de Heere, of zoals hier aan de Jordaan en bij de Jordaan, op de ark van het verbond des Heeren. Want u weet dat wel, die ark is het centrale voorwerp in deze wonderlijke geschiedenis. Die wordt in de hoofdstukken 3 en 4 maar liefst 16 keer vermeld. Het pad door de rivier wordt gebaand door de ark. Nu gaat de wolkolom niet meer voorop, maar de ark. De weg wordt niet gebaand door het strategisch inzicht van Jozua en niet door de kracht van Israël. De ark staat centraal. De ark van Sittimhout, met louter goud overtrokken. In de ark de twee stenen tafels van de wet, op de ark dat verzoendeksel. De wondere voorziening door de Heere gemaakt, waarbij de overtreders van de wet vergeving konden ontvangen. De ark van de getuigenis, die getuigenis gaf van de oneindige heiligheid en majesteit van God, daar hebt u de wet. Maar ook van zijn genadig neerkomen, daar hebt u het evangelie, het verzoendeksel. Het neerkomen van God in heil en ontferming. De ark, teken van Gods tegenwoordigheid. Profetie van de Christus in zijn volle openbaring. Ik wil maar zeggen, er zou geen doortocht door de Jordaan geweest zijn als Christus niet in dit wonder was geweest. Hier valt dus op de ark, op het werk van Christus, alle nadruk. Christus als het verbondshoofd, de ark van het verbond des Heren, voor alle gelovigen. Zoals de ark ingegaan is in wat Israël scheidde van het beloofde land, zo is Christus ingegaan in de nood en de dood van zijn verkoren volk. Onze vloek is de zijne geworden. Onze zonde heeft hij gedragen. Ons oordeel is op hem gekomen. Onze dood heeft hij aangegrepen. En voor hem weken de wateren niet. Hij moet klagen. Ik ga te gronde. De vloed is mij te groot. En van de afgrond van de hel roept hij zijn leed uit. In al hun benauwdheden was hij benauwd. Wat een prijs, wat een offer. Hier hebt u de weg tot de verlossing. Die weg is geopend. De vloek, de dood, het oordeel opgeheven. Hij is die weg. Het beloofde land. Kanaan van de zaligheid en de hemelse rust ligt open. De borg is op de derde dag opgestaan, ten hemel gevaren, zit aan de rechterhand van God, de ark. Dat is dus het centrale van dit hoofdstuk. Daar ligt het geheim voor Israël, voor de Jordaan en ook door de Jordaan. Het geheim van het leven van Gods kerk en voor elk van Gods kinderen. En ze leren het allemaal zonder enige uitzondering en door de oefeningen heen bij de Jordanen. Bij de Jordaan van schuldbesef en verslagenheid. Bij de Jordaan van de golven van aanvechting die zich verheffen. Bij de Jordaan van zorg, van verdrukking, van eenzaamheid, gebrokenheid, moeite, ziekte, verdriet. Bij de doodsjordaan. Ze leren het allemaal om op de Here en zijn Christus alleen de hoop te vestigen. Ja, dan kunnen er die golven en die baren zijn en wij geen weg zien bij onszelf. Er kan ook een bijzondere nood zijn of een verborgen kruis. Maar hij gaat voor. De ark. En u weet, die werd gedragen door de priesters. Nu niet door de Kohatieten, maar de priesters. En die krijgen van Jozua instructies. Ze moesten de ark nemen en die moesten ze voor het volk uitdragen. Iedereen kon die ark zien op afstand. En iedereen moest die ark in het oog houden. De veilige weg door het water zou God dus banen door zijn wondermacht, wanneer die priesters zich in het water zouden begeven. Dat was dus voor die mannen ook een geloofszaak. Ze moesten voorop gaan op het woord en op het bevel van de Here. En het volk had dan alleen maar te volgen. En dan zouden allen veilig aan de overkant komen. Want het zou geschieden, met dat de voetzolen van de priesters die de ark dragen in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden. En dat gebeurt. De priesters komen. U denkt zich dat wel in, hoe het volk de adem zal hebben ingehouden. De priesters komen aan de oever van het water, van de rivier, en zetten als een daad van het geloof hun voeten op het water. Enkel en alleen steunend op het woord van de Heer. Dat wil niet zeggen dat het geloof de vragen ontveinst, ontkent of negeert. Het gaat er ook niet voor uit de weg, maar het volgt heel nauwkeurig en nauwgezet de aanwijzingen van de Heer en het steunt op zijn woord. En dan gebeurt het wonder. Want zodra de priesters het water ook maar aanraakten, bleef de stroom van het water onmiddellijk staan. Was het net alsof er een stuwdam was gemaakt en komt daar het pad door de Jordaan. Dat is dus van de Heere alleen. Dat is dus dwars door de onmogelijkheden heen. Zonder ook maar enige hulp van het volk, van mensen of van priesters of van Jozua. Broeders, er is voor de Heere niets te wonderlijk. Niets. Helemaal niets. Als er maar een stil en een hartelijk vertrouwen is op zijn sterke en krachtige en genadige hand. En als we de Heere maar gehoorzaam zijn. De priesters liepen tot midden in de Jordaan. Het zal ook wel in hun keel gebonst hebben, hun hart. En dat ze met bezorgde blikken naar die muur van water hebben gekeken, denk ik. Ze stonden dan toch maar op de bodem van de rivier, terwijl dat water zich maar ophoopte. Maar ze droegen de ark van het verbond, de tegenwoordigheid van de Heer. Hij was zelf bij hen, met hen, omdat ze gingen in de weg van de Heer, omdat ze de Heere gehoorzaam waren, zijn bevelen. En broeders, is de Heere nog niet bij zijn volk, met zijn volk? En is het niet zijn vaste woord, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten? En nu staat er dat die priesters die de ark van het verbond des Heeren droegen, stevast op het droge stonden in het midden van de Jordaan. Net zolang tot heel Israël aan de overkant was. Zij stonden daar stevast. Standvastig, onbewegelijk. Als dan al het volk aan hen voorbij trekt, blijven zij staan, laten zich door niets afleiden. God beproeft het geloof en de gehoorzaamheid van zijn priesters, van zijn dienaren. Zij moesten niet denken aan zichzelf, maar aan het woord. En daaraan trouw zijn en trouw blijven. God had dit bevolen, ingesteld als een middel om de veilige doortocht te voltooien. Broeders, is dat geen treffende les voor allen die geroepen worden de ark van de Heere voor het volk te dragen? De dienst van de verzoening in het openbaar en bij de huizen? De ark dragen, dat is toch nieuwtestamentisch? Het woord dragen, de boodschap van het evangelie, vertolken, trouw, gehoorzaam, standvastig. Dat is toch het hart van onze dienst? En moet het ons niet heel klein maken, heel, heel klein, heel ootmoedig ook, dat de Heere de grote schat van het evangelie gelegd heeft in aarden vaten. Daartoe verwaardigd te zijn, of te worden, er is toch geen groter eer op aarde dan een dienaar van de koning te zijn. Wat een geweldig, immens voorrecht hebben wij daarin ontvangen. Dienaren die hem dienen. En zo ook de mensen met profetische scherpte in priesterlijke bewogenheid en in een koninklijke vrijheid staan. Ik kan hier verschillende lijnen trekken, dat begrijpt u wel. Maar hoe dan ook zijn er ook vandaag heel wat heuvels, de slechte slagbomen weg te nemen en rivieren te doorwaden. We lezen hier, om een lijn te trekken, van het volk dat het zich voor die doortocht moest voorbereiden en dat het zich moest heiligen. Waarin bestond dat heiligen? In de eerste plaats hierin dat het volk zich moest reinigen, de zonden nalaten, zich van bepaalde dingen moest onthouden. En diezelfde roeping komt ook tot ons. Niet alleen voor het volk, komt ook tot ons. Wij hebben mannen te zijn van uit één stuk, zal ik maar zeggen. De Heere is voorgegaan in de zending en in het werk van Christus en gaat nog voor in de verkondiging van het evangelie. En is daar niet onlosmakelijk mee verbonden, broeders, dat de zonde moet worden afgebroken. De voorbeelden in de Bijbel zijn toch voor geen misverstand vatbaar. Hoe er misbruik van de ark gemaakt kan worden. Ik hoef alleen maar de namen Hofni en Pinehas te noemen, nietwaar? Om te laten zien hoeveel er mis kan gaan in dat dragen van de ark. En het is nog altijd waar. En wij beseffen dat veel te weinig. Zo de priesters, zo het volk. Broeders, zijn wij voorbeelden voor de kudde? In geloof, in godsvrucht, in heiliging en heiligheid van het leven, of zijn wij net als zoveel mensen, onze mensen zal ik maar zeggen, verlamd door de gelijkvormigheid en het schema van deze wereld, breken wij onze zonden af door gerechtigheid? Nooit zal er een pad zijn als de zonde aan de hand wordt gehouden. En vertaalt u dat maar heel breed, maar begint u bij uzelf. En als er geen oprechte breuk is met het kwade, en evenmin is er een veilige weg door de wateren van druk en van nood. Wanneer ons hart voortgaat de wegen van de zonde te bewandelen, ongeloof, verzaking van de roeping, verlamming in de dienst. En daarom was het tweede aspect van die heiliging, van die voorbereiding, ook de innerlijke voorbereiding. Hart en zinnen moesten het volk bepalen bij wat de Heere zei en wat de Heere zou doen. De gedachten moesten vermenigvuldigd worden en vervuld zijn van de wonderen van God, van het overdenken van zijn woorden en daden. Het volk had zich niet bezorgd te maken over de toekomst en ook niet over de tocht door de rivier. Ze moesten het maar houden bij wat de Heere had gezegd. En dat geldt nog, ook voor ons. Of hoort u niet in dit laatste der dagen de voetstappen van God? En komt daar niet de opwekking tot ons? Om te zijn als knechten die wachten op hun Heer. Met de lendenen omgord en de kaarsen brandende. Om vol te zijn van de wonderen die de Heer heeft gedaan. Om uit te zien naar de Meester. Zalig de dienstknecht, zegt Jezus, die als hij komt hem wakende zal vinden, om zo de Heere te volgen in zelfverloochening en onder de tucht van zijn woord. En om, en dat is het derde van die voorbereiding van die heiliging, onwankelbaar op het woord van de Heere te vertrouwen en nergens anders op te steunen dan op de Heere alleen en het oog gericht op Christus. Stevast. En zo ook het woord van God te dragen. Om het te zeggen met de woorden van de grote apostel Paulus. Dat woord niet te koop te dragen. Te staan onder het volk. Onder de mensen. Op de muren van Sion. Te staan met het woord der waarheid. Al geeft dat strijd. Ik weet dat wel. Dat is ons ook niet zo vreemd. Niet waar? En ik acht dat we daar ook niet moeilijk over moeten doen. Het is toch het lot van de waarheid, broeders. Dat het haar, hoewel ze onoverwinnelijk is, nooit aan bestrijders en vervolgers heeft ontbroken. Maar we hebben intussen wel de roeping, als wachters op de muren van Sion, dat is dwingende noodzaak, om toe te zien en zorg te dragen dat Gods volk niet door de vijanden van de waarheid verstrikt en verleid wordt. Dat we wachters heten, is naar het mij voorkomt niet voor niets. Ik acht dat ook een eretitel. Wij moeten goede herders zijn. En de wacht houden tegen de grijpende en verscheurende wolven. En ik dacht dat op dit punt het gevaar van binnenuit, de dwaalgeesten, de dwarrelgeesten, groter was dan het gevaar van buitenaf, de vervolging. En het is moeilijk vast te stellen welke van de twee de meeste schade heeft aangericht. Maar hoe dan ook, er waaien heel wat winden, nietwaar? En er wordt heel wat over onze hoofden en over dat van onze gemeenten uitgegoten. Een stortvloed van meningen, visies en gedachten die heel goed en heel best interessant kunnen zijn, maar die voor God en de mens in het licht van de eeuwigheid geen enkele waarde hebben. Gedachtenspinsels, die het nooit verder hebben gebracht en nooit verder zullen brengen dan het web van een spin, eigen maaksel. En broeders, wat is het van eminent belang dat wij vandaag naar het woord van Kolbrugge de wacht betrekken bij het woord, omdat de duivel voortdurend bezig is dat woord onder onze handen weg te toveren. Ik acht dat het meer dan ooit nodig is om onszelf grondig de gezonde woorden van God toe te eigenen. En onszelf daarin te oefenen. Dat wil zeggen te oefenen in de verborgenheden van het geloof. En dat wij de boodschap in ons hoofd en in ons hart hebben. Of merkt u de verschuivingen niet op? Ik kreeg onlangs een boek onder ogen met de veelzeggende titel: Wat is er gebeurd met de reformatie? Allerlei verschijnselen, met name in Amerika, worden daarin onder de loep genomen. Maar Ik denk dat dat ook van toepassing is op de West-Europese en Nederlandse situatie. Dat onder invloed van het zogenaamde postmodernisme, wat een woord eigenlijk, hè, dat er een geweldige relativering van de gezonde leer heeft plaatsgevonden. En dat die leer uit het centrum is weggeduwd en dat daarom allerlei vormen, andere vormen zijn boven komen drijven om het evangelie aan de man te brengen. Drama, toneel, muziek enzovoort enzovoort. En het is toch een van de grote misvattingen vandaag. Nee, ik moet zeggen niet goed, het is een van de grote leugens van onze tijd. Dat het niet belangrijk is wat je gelooft, als je maar gelooft. En op een geweldige manier wordt de gezonde leer uitgespeeld tegen de ervaring. Emotie, beleving. Dat kun je horen tot en met op het voetbalveld toe. En dan zitten we zomaar in de ultieme vorm van afgoderij, het humanisme, die de mens als de maat van alle dingen beschouwt. En ik wil in dit verband iets doorgaan. Eén punt waar we die verschuivingen kunnen constateren. De ark brengt me daartoe. De wet in de ark. Het verzoendeksel op de ark. Die verhouding van wet en evangelie. En ik acht dat een aangelegen punt. Die samenhang. De wet die de vloek uitspreekt over alle overtreders. Dus over al het volk. Omdat iedereen overtreder van de wet is. De wet die het middel is. Dat gebruikt wordt door de Heilige Geest om de zondaar te ontdekken. Aan zijn verlorenheid, aan zijn schuld voor God. Wie niet de vloek van de zonde kent, hoe zal hij van ontferming weten? Herhaalde wijlen dominee Holland in Putten keer op keer. Al wordt het kruis hem ingeprent, dat mag nog geen genade heten. Broeders, hoe komt het? Ik weet niet of u zich die vraag wel eens hebt gesteld. Hoe komt het dat de levensvraag steeds minder wordt gesteld? En dat alleen maar de situatievragen aan de orde zijn. Het moet concreet zijn. Ik moet er wat mee kunnen door de week zijn op mijn werk. Het moet aansluiten bij het leven van elke dag. En daarbij moet het in de kerk vooral fijn zijn. Maar als die levensvraag niet meer wordt gesteld, dan is het uw en mijn taak die levensvraag weer tevoorschijn te roepen. Want al te veel mensen willen opgebouwd worden op die oude Adamstam, zal ik maar zeggen. En willen niet afgesneden worden om in Christus te worden ingeënt. Die tweede Adam. Om in hem opgebouwd te worden. Ik heb in de jaren van mijn ambtelijke dienst veel vreugde en zegen beleefd aan dat heldere, klare gedicht van McCheyne. Wachtwoord van de hervormers. En ik heb ook nogal eens de neiging gehad om dat aan mijn catechisanten te leren. En dat zij dat ook moesten leren. Maar dan kan het je gebeuren dat er een vader naar je toe komt en daar bezwaar tegen aantekent. Dat landde bij de jeugd toch niet meer vandaag. Mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat landde niet meer. Het zijn meer over de man dan over dat gedicht, dat weet ik wel. Maar het is wel tekenend voor de situatie. En broeders, het is toch de positie. Het is de Bijbelse positie. Het is de positie van Luther, van Calvijn, van Kolberg, om een paar namen te noemen. Dat het woord tot ons komt in deze samenhang. Wet en evangelie. En ik weet opperbest dat je dit kunt systematiseren. En dat wij, wat een gevaar overigens, dat je allerlei waarheden kunt debiteren. Terwijl je toch de waarheid niet verkondigt. Omdat Christus verduisterd wordt door vreemde bijmengels. Maar ik zeg wel in alle vrijmoedigheid, het misbruik heft het rechte gebruik niet op. De ark kan het ons leren. De plaats van de wet in samenhang met het evangelie. Want wanneer Gods geest het hart verlicht en leidt in de eisen van de wet en wij met de God van de wet te doen krijgen, dan leren we toch onze ongerechtigheid voor God te staan? Of is het vandaag niet meer nodig om met eerlijk en hartelijk en ongehuicheld berouw onze schuld te ben? Uit mij geen vrucht. En verlangt u er niet naar dat u eens weer mensen tegenkomt? Ik er wel. En het ontroert me als ik zo nu en dan er een tegenkom. Soms heel ongedacht. Van een mensenkind dat weet dat het voor God niet kan bestaan. Om te lijden, wat een vreugde. Om te lijden tot de Heer Jezus Christus. Want zo is de wet tuchtmeester tot Christus. Niet in heils historische zin veel kwaad gedaan. Maar heel direct en heel persoonlijk. Christus die de wet heeft volbracht. En de vloek van de wet heeft gedragen. God leert de zondaar aan de wet te sterven. Opdat hij door genade leven zou. Door genade leven zou. Door de ark werd het volk de gerechtigheid van de wet voorgehouden. En werd het volk verkondigd de gerechtigheid van Christus. Denkt u maar aan het verzoendeksel. En daarop moest de hoge priester het bloed van de verzoening sprenkelen. Klaagde het volk de wet aan bij God. Het verzoendeksel liet weten dat de schuld verzoend en de ongerechtigheid was weggenomen. En de voornaamste taak van een dienaar van het woord is naar het woord van Calvijn. In de gehoorzaamheid van het geloof een volk voor God te vergaderen. Om rampzalige mensen met de hoop op het eeuwige leven te vervullen. Door toch dat ze ingaan in de beloofde erfenis. In het beloofde land. Het evangelie. Zo voegt Calvijn daar nog aan toe. Voornaamste van wet en evangelie is dat verzoende mensen God als vader eren. Broeders, hier hebben we onze roeping. We staan met de ark. Stevast. Samengevat. Niet anders. En niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het evangelie van de grote God en zalig maken. Maar op een berg klimmen. En zeggen, zie, hier is uw God. Staan met de ark. Altijd maar weer en alleen maar met de ark. Ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied en in mijn preken. Hem verhogen. En broeders, we kunnen daar aan het begin ook van een nieuwe periode, wat wij dan winterwerk noemen, het allemaal weer naar ons toe zien komen. En u bent daarin niet de enige, er geweldig tegen opzien. Te meer daar de kerkelijke situatie toch buitengewoon onzeker is. Dat geldt over de hele linie en de hele breedte, zal ik maar zeggen. En wij kunnen in het ambt, in de kerk, in de gemeente, persoonlijk, staan voor ik weet niet hoeveel Jordanen. En geen weg voor ons ontdekken. Ik wilde u alleen maar aansporen vanmorgen. Om eenvoudig, direct, sober, standvastig door te gaan. Trouw te zijn. Gehoorzaam te zijn. Niet meer en niet minder. De God van Jozua leeft nog. En dan als hij in het midden is, dan zijn al die ieten zomaar weggeblazen. Er was hier geen andere weg dan zich onvoorwaardelijk over te geven en toe te vertrouwen aan de Heere, de levende God. En broeders, de levende God is geen wassen of een stenen beeld in een museum. Hij is de levende, de sprekende, de belovende, de handelende, de tuchtigende God. En hij volvoert zijn raad. Hij zal al zijn welbehagen doen. Hij zal ook voorzien. Hij leidt zijn volk. Onbegrijpelijk maar waar. Zee en grote wateren door. Hij zorgt voor zijn kerk. En het staat er niet hopeloos voor. Hij zorgt ook voor zijn dienaren. Zijn priesters. Hij houdt ze toch in zijn hand. Broeders, vrees niet. Vrees niet. Vrees alleen de Heere. En dient hem in oprechtheid. En wees hem gehoorzaam. Verzeker het u. U zullen, als op Mozes bee, ook als uw pad gaat door de zee, geen golven overstromen. Amen. Zullen we samen opbidden. Wij danken u van harte dat u ons vanmorgen met dit woord voorkwam aan het begin van deze conferentie. U zullen als op Mozes bee, ook als ons pad gaat door de zee, geen golven overstromen. En dat alleen maar dankzij u, uw trouw, uw verkiezing, uw welbehagen dat door de hand van Christus gelukkig voortgaat. Dankzij uw Christus, die grote God en zalig maakt. Dankzij uw geest. U bent een God van heil en van volkomen zaligheid. Heere, doe ons dan ook in deze conferentie verkeren. Als aan uw voeten, en dat we moed mogen vatten, ook in dit kantelende tijdsgewricht, waar meerderen geen weg zien, niet weten hoe het moet. Gij leidt door de hand van Mozes en Aaron uw volk als een kudde, en u droeg ze als op Arends vleugels, en die u de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Heere, wees ons zo nabij en goed. Ook als wij aanstonds de maaltijd mogen gebruiken, wilt u ons ook daarin zegenen. Uw goede hand over ons ontsluiten. En ook met elkaar goede ontmoetingen, goede gesprekken geven. Om Jezus wil. Amen. Broeders, zullen wij samen zingen de drie versen van Psalm 134. Psalm 134, de versen 1, 2 en 3.